Jesse hoorde de achterdeur licht en onregelmatig slaan in de oktoberbries die rond het huis waaide. De deurpost zette altijd uit in de herfst en je moest de deur echt een ruk geven om hem dicht te krijgen. Deze keer waren ze het vergeten. Ze dachten eraan Gerald te zeggen terug te gaan en de deur dicht te doen voor ze te zeer opgingen in hun spel, omdat ze anders gek zou worden van dat geklepper. Toen dacht ze eraan hoe belachelijk dat zou zijn, gezien de huidige situatie. Het zou de hele stemming verpesten. Welke stemming? Dat was een goede vraag. En toen Gerald de holle schacht van de sleutel in het tweede slot ronddraaide en ze de zachte klik boven haar linkeroor hoorde, realiseerde ze zich dat het voor haar in ieder geval niet de moeite waard was om die stemming erin te houden. Daarom had ze natuurlijk in de eerste plaats die opengebleven deur opgemerkt. Voor haar had de seksuele opwinding van de boeispelletjes niet lang geduurd. Maar van Gerald kon niet hetzelfde worden gezegd. Hij droeg nu alleen nog maar een jockeyonderbroek en ze hoefde niet helemaal omhoog naar zijn gezicht te kijken om te weten dat zijn belangstelling onverminderd voortduurde. Dit is dom, dacht ze. Maar dom was ook niet het hele verhaal. Het was ook een beetje eng. Ze wilde dat niet graag toegeven, maar zo was het wel. Gerald, zullen we het maar gewoon vergeten? Hij aarzelde een ogenblik, keek iets wat fronsend, liep toen door de kamer naar de ladekast die links van de badkamerdeur stond. Onder het lopen klaarde zijn gezicht op. Ze keek naar hem vanaf het bed, haar armen gespreid omhoog waardoor ze een beetje op Fay Wray leek die vastgeketend lag te wachten op de grote aap in King Kong. Haar polsen waren met twee paar handboeien vastgemaakt aan de mahoniebedstijlen. De kettingen gaven elke hand ongeveer 15 centimeter bewegingsruimte. Niet veel. Hij legde de sleutels bovenop de ladekast. Twee zachte klikken. Haar oren schenen buitengewoon goed te functioneren voor een woensdagmiddag en keerde toen naar haar terug. Boven zijn hoofd op het hoge, witte plafond van de slaapkamer dansten flikkerende zonnerimpelingen van het meer. Wat zeg je ervan? Ik vind er niet erg veel meer aan. En om te beginnen leek het me al niet veel, voegde ze er voorzichtigheidshalve niet aan toe. Hij grijnsde. Hij had een zwaar gezicht met een roze huid onder een smalle kuif, zo zwart als een kraaienvleugel, en die grijns van hem had haar altijd iets gedaan waar ze niet op zat te wachten. Ze kon er niet echt haar vinger op leggen wat dat iets was, maar... Oh, zeker wel. Daardoor ziet hij er dom uit. Je kan feitelijk zijn IQ 10 punten zien zakken met elke centimeter dat die grijns breder wordt. Op zijn maximale breedte ziet die dodelijke bedrijfsjurist van een echtgenoot van je eruit als een conciërge van het plaatselijke krankzinnige gesticht op zijn vrije dag. Dat was cru, maar niet helemaal onjuist. Maar hoe vertelde je je echtgenoot sinds bijna 20 jaar dat hij elke keer als hij grijnsde eruit zag alsof hij leed aan een lichte vorm van achterlijkheid? Het antwoord was natuurlijk simpel. Dat deed je niet. Zijn glimlach was een heel andere zaak. Hij had een heerlijke glimlach. En ze dacht dat het in de eerste plaats die warme, goed gehumeurde glimlach was die haar had overgehaald om met hem uit te gaan. Hij deed haar denken aan de glimlach van haar vader als hij zijn gezin amusante dingen vertelde over zijn werkdag, terwijl hij nipte van zijn gin tonic voor het eten. Maar dit was niet de glimlach. Dit was de grijns.